Ik heb 22 jaar bij AKP gewerkt, 22 jaar in de bediening. En privéomstandigheden thuis gaven mij de kans om te zeggen van ik verander van baan, dus ik heb gesolliciteerd. Niet als ballenbak onderhoudsspecialist. Ik werk bij de technische dienst bij IKEA. Dus u zou mij zomaar rond kunnen zien lopen. IKEA Haarlem trouwens, dat is ook uw pand geloof ik. En ik moet zeggen van vanuit de bediening overstappen naar een reguliere baan, ik moet even voorzichtig zijn met mijn woorden, was wel een hele stap. Maar tegelijkertijd, ik heb 22 jaar in ieder geval christenen mogen bemoedigen, mogen toerusten, mogen trainen. Ik heb ook ik heb duizenden studenten gesproken, het evangelie uitgelegd. En nu zit ik tussen mijn collega's, heel veel moslims. Ik heb nog nooit zoveel geloofsgesprekken gehad als dat ik nu heb. De evangelist in mij wordt eindelijk weer eens flink aangepakt in plaats van toeristen trainer, wat ik ook enorm veel vreugde in heb gehad. Ja, ik heb regelmatig afspraken met moslims die dan zeggen van vertel het dan eens. Of dat ik bijbelteksten voorhoud en die zeggen ja, die staan in de Koran. Nou, is jammer, maar die staan in de Bijbel. Echt waar? Nou ja, fijn, dat soort gesprekken. Ik ben geen stafwerker meer van AKP, dus dan weet u dat in ieder geval. Maar even goed, ik wil met u vanmorgen juist daarover praten, over evangelisatie, omdat dat toch mijn hart heeft en ik het niet kan laten. We gaan uit Handelingen een stuk lezen. Het verhaal gaat dat Napoleon in Oost-Frankrijk zat en dat in West-Frankrijk een belangrijk persoon schuldig werd bevonden voor de galg. Maar Napoleon kreeg te horen, hij is onschuldig. Dus er werd een telegram opgesteld, zo snel mogelijk, en er werd een paard die kant uit gestuurd. Want ze moesten van Oost- en West-Frankrijk, dat duurt nogal. Hopelijk dat de man niet voortijdig geëxecuteerd zou worden. En dus werd dit briefje, een dergelijk briefje werd verstuurd. Hangen niet onschuldig. Snap je wat hier staat? Het is maar net hoe de lezer kijkt. Eigenlijk missen wij een komma. Het verhaal gaat, ik weet niet of het gebeurd is, maar het verhaal gaat dat de man, hij was onschuldig en vanwege het feit van het ontbreken van de komma werd hij toch geëxecuteerd. Het kommaatje. Zo gevoelig ligt soms tekst, zo gevoelig ligt soms lezen. Hoe lees ik de Bijbel, hoe zie ik dat? En daar zit mij een beetje mijn drive in om er een verhaal van te maken. Om het te zoeken, te kijken, eromheen te... Ik ga niet zeggen dat ik daarin de waarheid heb, maar ik wil ontzettend graag daarin soms me helemaal verdrinken in de tekst. Omdat ik het belangrijk vind, om goed wil kijken wat staat hier nou, wat gebeurt hier nou. Omstandigheden, en ik moet zeggen daar verder in als gemiddeld. En dat doe ik op basis van ook wat hier gebeurt in Handelingen 25. En voordat we daar beginnen te lezen, Paulus wordt gevangen genomen door het Sanhedrin, die geven daar opdracht toe. Simpelweg omdat hij predikt opstanding uit de doden. Daar wordt hij voor vervolgd. Het is sowieso al heel knap dat wij dat geloven, dat we daar een dogma van gemaakt hebben. Ik geloof in een eeuwig leven. Een opstanding uit de doden, daar geloof ik, dat is voor mij een anker in mijn leven, dat staat. En ook in die tijd, net zoals in Iran en andere landen, word je daar vrij makkelijk voor vervolgd. Paulus werd gevangen genomen, vastgezet. En ze hadden een punt. Opstanding uit de doden, dat is voldoende om iemand gevangen te zetten. Vervolgens is het Sanhedrin niet bij machten om een gerechtelijk oordeel daarover te geven. Dus die moeten dat overgeven aan de lokale leiders, dus in dit geval de Romeinen. Dus hij wordt gevangen genomen en ze dreigen nog van, joh, als je hem niet gevangen neemt, dan zorgen wij voor een volksopstand. Nou, daar waren ze bij de Romeinen ook bang voor, dus uiteindelijk, nou, laten we hem maar gevangen zetten. Waarbij de Romeinen zoiets hadden van, ja, ik zie niet waarom. Vervolgens krijgt het Sanhedrin het idee van, weet je wat, we laten hem even weer terugkomen, want we hebben toch nog een paar vragen te stellen aan hem. En dat wordt dan doorzien door Claudius. Claudius is dus een leider binnen de Romeinse wereld en die hoort van het feit van, ja, hij wil niet vanwege de vragen overgebracht worden, maar ze willen een moordaanslag op hem plegen. Claudius vertelt dat en het wordt duidelijk dat Paulus dus niet naar het Sanhedrin hoeft. Dat is een beetje de politieke spanning waar Paulus in zit. Vervolgens, uiteindelijk zit Paulus dus gevangen en is Felix de gouverneur. En die denkt bij zichzelf, ja, wat moet ik met die man? Waarom wordt iemand gevangen gezet vanwege een dergelijke uitspraak? En die probeert geld los te peuteren bij Paulus. Van, joh, als jij mij geld geeft, laat ik je vrij. Dus dat is de corrupte omgeving waarin Paulus zich bevindt. Het is daar, dat gaat hier niet over recht. Het gaat hier over toch wel een corrupte het Sanhedrin. En Felix die denkt van, joh, en Paulus zit daar om iets wat hij gezegd heeft. Dus de situatie. Nou ben ik met Agape studentenwerk ben ik ook in Rome geweest. En daar is een vlak buiten het oude centrum, zeg maar, vlak daarvoor, dan zit je er net buiten. Daar is waarschijnlijk een gevangenis. In die gevangenis hebben ze ook twee afbeeldingen, ergens in de derde, vierde eeuw is dat op de muur gezet, van Paulus en van Petrus. Die zie je allebei daar staan. Dus men vermoedt, het zou kunnen zijn dat Paulus hier in de gevangenis gezeten heeft. Nou, dat is een mooie ruimte met een gat in de vloer. En de sport van die Romeinen is dan, nou, je houdt hem aan zijn benen en het is donker en nou laat maar. En dan moet hij maar kijken of hij daar een beetje goed terecht komt. Dus je komt zwaar gewond in de gevangenis terecht, daar zit je. Het is een onvoorstelbare situatie waarin onze broeders en zusters in vervolgde landen ook mee te maken hebben. De christenen is de grootst vervolgde bevolkingsgroep ter aarde. Het is een onwaarschijnlijke hoeveelheid medebroers en zussen die vervolgd worden. Om het feit dat wij geloven in een Jezus, Zoon van God, die stierf, opstond en beloofde terug te komen. Ik vind het dapper dat we daaraan vast blijven houden. Wees vooral zuinig op dat dogma, maar ook zuinig op onze broers en zussen die daarom vervolgd worden. En Paulus zit er. Dan komt er een leiderschapswisseling. Felix die gaat van het toneel af. En Agrippa, Festus komt op het toneel. Festus is dan degene die de leiding neemt, gouverneur is. En dan, ik kan me zo voorstellen dat er een soort overdracht plaatsvindt en dat er ergens op het laatste punt wat verder de tafel komt, nog komt van, oh ja, ik heb nog een man beneden zitten waar ik gewoon niet weet wat ik daarmee aan moet. Hij wil geen geld aannemen. Hij zit daar omdat hij gevangen genomen is vanwege zijn overtuiging dat Jezus opgestaan is uit de dood. Dus die twee moeten we naar elkaar aangekeken hebben van, sorry. En die Festus, die heeft een goede vriend, Agrippa. En die denkt van, joh, die Agrippa gaat toch ook komen, die gaat feliciteren, neemt zijn vrouw mee. En die weet een beetje van die Joodse handelingen af. Als hij komt, dan ga ik hem eens bevragen hoe dit in elkaar steekt. Nou, ik weet niet hoe lange tijd er overheen gegaan is, maar al die tijd heeft Paulus gevangen gezeten. In het donker, in een vochtige kelder. En het onrecht stapelt zich op bij hem. Alleen maar omdat hij iets vindt. Nou, hier beginnen we eigenlijk de situatie. Dan gaan we eens even goed naar de Bijbel kijken. Pak je smartphone of je Bijbel, het liefst je Bijbel natuurlijk. Pak je pen erbij. En lees nou eens mee wat hier gebeurt. En ik wil daar eens omheen praten. Eens kijken wat gebeurt hier. En dat is, ik vind dit zo belangrijk. Ook voor mijn, ook voor jou, voor uw leven. Vandaar dat ik hier een nadruk op leg. Dan heb ik het Handelingen 25 vers 13. Daar beginnen we dan even mee. Hè. We hebben de situatie voorafgaand even beschreven. Vers 13, toen er enkele dagen voorbij gegaan waren, kwamen koning Agrippa en Bernice, zijn vrouw, in Caesarea aan om Festus te begroeten. Hartelijk gefeliciteerd met je nieuwe baan, Agrippa, Festus. En toen ze daar verschillende dagen doorbrachten, vertelde Festus de koning de zaken met betrekking tot Paulus. En hij zei, er is hier een man die door Felix als gevangene is achtergelaten. Om wie, toen ik in Jeruzalem was, de overpriesters en de oudsten van de Joden voor mij verschenen zijn, om zijn veroordeling te vragen. Ik antwoordde hun dat de Romeinen niet de gewoonte hebben bij wijze van gunst een mens tot de dood te overleveren voordat de beschuldiging tegenover de beschuldigers heeft gestaan en gelegenheid gekregen heeft om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen. Toen zij dan gezamenlijk hier gekomen waren, gunde ik mijzelf geen uitstel, maar ik ging de dag daarna op de rechterstoel zitten en gaf bevel de man voor te leiden. De beschuldigers brachten echter, toen zij hier stonden, tegen hem geen beschuldiging naar voren over de dingen die ik vermoedde, maar ze hadden hem enkele geschilpunten over hun eigen godsdienst en over een zekere Jezus, die gestorven was, maar van wie Paulus beweert dat hij leeft. Agrippa, wat moet ik hiermee met deze situatie? Die ziet ook wel in van, het klopt voor geen kant. Er is hier, ze hebben alleen maar een eigen geschil, het is moeilijk en Felix doet er ook gewoon zijn best niet voor. Help. Dan spring ik even door naar 23. Nou, laat ik eventjes zeggen van vers 22 eindigen van hoofdstuk 25. Daar staat dan, en Agrippa zei tegen Festus, ik zou die man ook wel eens zelf willen horen. En Festus zei, morgen zult u hem horen. Agrippa denkt, waarschijnlijk had hij toch meer kennis als gemiddeld. En die denkt van, ik wil op de troon zitten. Ik wil daarin met pracht en praal zitten. Ik wil dat mijn vrouw naast me zit. En ik wil hem imponeren. Dat fantaseer ik erbij. Volgende dag. Toen vers 23, dat had ik gezegd. Ja. De volgende dag dan, toen Agrippa Bernice met veel vertoon gekomen en het rechthuis binnengegaan waren, samen met de oversten en de mannen die voornaamste van de stad waren, werd Paulus op bevel van Festus voorgeleid. En Festus zei, ten aanhoren van al die hoogwaardigheidbekleders en Paulus, koning Agrippa en alle mannen die met ons aanwezig zijn, hier ziet u hem om wie heel de Joodse menigte mij heeft aangesproken, zowel in Jeruzalem als hier, roepend dat hij niet langer behoort te leven. Ik heb echter begrepen dat hij niets heeft gedaan wat de dood verdient. Maar omdat hij zichzelf ook op verheven keizer beroepen heeft, heb ik besloten hem te sturen. Paulus is echt een hoogbegaafd man geweest. Hij is opgegroeid met de strengste wetten, de Joodse wetten, en is uiteindelijk ook als Romeins burger, heeft hij geaccepteerd van u bent overheerser, maar dan wil ik ook Romeins burger zijn, maar dan wil ik het ook helemaal zijn. Terwijl hij onder Gamaliel, de strengste der strengste van de Joodse leer, heeft gezeten. Dus hij gaat vol voor zijn zaak. En hij gaat vol als hij hoort van Jezus. En hij gaat vol in de vervolging van christenen. En die krijgt daar zoveel autorisatie mee van zijn opdrachtgevers. Jij mag bepalen wie er leven mag en wie niet. We kennen het verhaal. Paulus is wat dat betreft een man die daar goed over nagedacht heeft. En je ziet in al die brieven die hij later schrijft in zijn christenleven, hoe dichtbij die bij God gezeten heeft, hoeveel die gezien heeft. Het is een uitzonderlijke man. We mogen zo blij zijn dat hij in deze situatie, deze brieven, in deze extreme nood, heeft mogen schrijven onder een gigantische druk, vervolging. En wij hebben die brieven. Wat een wonder is dat wij hier een Bijbel hebben waarin hij opgenomen is. Wat een impact heeft deze man op wereldwijd christenniveau. We kunnen van hem leren. Hij heeft blijkbaar iets gezien waarvan wij misschien nog net geen weet hebben, net wel, we mogen meelezen. Dat is Paulus. Wat een man is dit, zeg. Ik kan daar soms met tranen in mijn ogen en met kippenvel lezen van wat hij schrijft. En soms schrijft hij van, nou, de rest vertel ik wel als ik bij u ben. Had dat nou niet gedaan, ik had veel meer willen lezen. Of soms dan schrijft hij achter zijn pen aan, zijn ganzenweer, ik weet niet wat hij zegt, dat hij gewoon, zijn hoofd haalt gewoon zijn hand in En dan kan hij niet meer anders dan dat hij met lofprijzing, o God, wat bent u groot. Zo, ik voel weer dat over me heen komen van hoe bijzonder het is dat wij Paulus hebben. En Bonhoeffer heeft heel veel aan Paulus gehad. Corrie ten Boom uit de Romeinenbrief, dat waren echt favoriete dingen. Al die mensen die zo geïnspireerd zijn door datgene wat Paulus schreef. En het geduld wat Paulus had met gemeentes. Dat die eigenlijk, moet ik nou weer langskomen? Prachtig, een prachtige man. En nu zit hij gevangen. Ik ben zo een beetje geneigd dat Agrippa daar ook een beetje weet van heeft. Laat die man maar eens praten, want dat wil ik wel eens horen, want ik ben erg geïnteresseerd in die cultuur van de Joden. Als ik nou gevangen had gezeten in een corrupte aflevering, in een corrupte omgeving, en ik krijg de tijd om eens nou even te praten over van wat mij is aangedaan. Ik zou tekeer gegaan zijn. Jullie zijn corrupt. Jullie zetten mij gevangen om niks. Ik ga in hoger beroep. Ik klaag jullie aan. Want jullie als Joodse gemeenschap en als lokale overheid bakken er helemaal niets van. Ik ga naar de rechter. Ik weet nog niet hoe ik dat doe. Ik ga naar het Europese Hof. Ik ga naar het Vredespaleis. Ik zal hier toch mijn recht halen ook. En Paulus kennende zou hij daar stevige woorden voor gebruikt hebben. Hier zit het geheim van een christen in. En dit is niet de eerste keer wat ik nu ga lezen. Het is de tweede keer dat hij het doet. Hij krijgt de tijd om verantwoording af te leggen. En hij heeft het niet over zijn eigen recht. Of over hoe slecht zijn omgeving is. Hoewel die af en toe vilijn kan zijn, we zullen het zo lezen. Hij haalt zijn recht niet, maar het is het tegenovergestelde. Hij spreekt vanuit de genade. Genade en waarheid, Johannes 1. Jezus kwam naar aarde vol genade en waarheid. Waarom doet Paulus dat, is mijn mening, maar dat is ook van veel vertalers een mening. Omdat de mensen kijken naar Paulus en wat zij zien is niet Jezus, is niet Paulus. Ze zien Jezus. En wat Paulus dus zegt is in overeenstemming met wat ze zien. Ik bid je echt toe dat mensen tegen je zeggen, hé, jij bent anders. En dat je dan God mag danken van dat klopt. Het is niet ik, het is God in mij, het is Jezus in mij. Gods geest uitgestort, ondanks de dingen die je misschien van jezelf denkt, van ik stel mezelf teleur, prima. Tuurlijk is dat niet goed. Maar daar dwars doorheen is het verhaal dat mensen zien in overeenstemming met wat ze horen. Daarom gaat Paulus het volgende doen. In plaats van dat hij aanspraak doet op zijn recht, hoofdstuk 26, vers 1, en Agrippa zei tegen Paulus, het is u toegestaan voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verdedigde zich als volgt. Ik acht mijzelf gelukkig, koning Agrippa, dat ik mij heden tegenover u mag verdedigen. Tegen alles waarvan ik door de Joden beschuldigd word. Vooral omdat ik weet dat u kennis hebt van alle gewoonten en geschilpunten die onder de Joden zijn. Daarom vraag ik u geduldig mij te luisteren. Paulus kent zijn gehoor. Hij weet wie hij tegenover zich heeft. Ik vind dat een cruciaal punt. Als ik mijn getuigenis geef op een verjaardag waar flink gedronken wordt, dan doe ik het niet. Dat is niet een plek waar een goed gesprek plaats kan vinden. Je moet dat doseren, je moet weten tegenover wie je zit. Ik vind dat een regel die je best wel mee mag nemen. Wees voorzichtig daarom met woorden. Wel nu, vers 4. Mijn leven van mijn jeugd af aan, zoals ik van het begin af onder mijn volk in Jeruzalem geweest is, is bij al de Joden bekend. Ze kennen mij. Ze weten dat van mij vanuit het verleden, als ze maar wilden getuigen, even een hint naar de groep toe van, joh, jullie kennen me toch wel, jullie weten wie ik ben. Ik heb niet zoveel geheimen voor jullie. Dat ik geleefd heb volgens de meest nauwkeurige, nauwgezette richting binnen de godsdienst, namelijk als fariseer. Ik heb het Gods woord serieus genomen. Het woord fariseer heeft bij ons ook wel eens een negatieve connotatie, kan. Maar denk erom dat zij ook een hoop betekend hebben voor ons. In de nauwgezetheid in de wetgeving, in de woorden, in de Bijbel, in datgene wat Gods woord is. Daar hebben ze een enorme invloed op gehad. Dus er zit ook iets van positiefs in wat ze gedaan hebben. Paulus heeft daaraan meegedaan. En nu sta ik hier en word geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is, die onze 12 stammen hopen te bereiken door voortdurend dag en nacht God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd. Waarom wordt het bij u alle ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt? Ik dacht echt bij mezelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen. Wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb vele van de heiligen in gevangenissen opgesloten nadat ik daartoe volmacht over de overpriester gekregen had. En als zij gedood werden, stemde ik daarmee in. En in alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. En ik trad in de razende woede tegen hen op en vervolgens vervolgde hen zelfs tot in de buitenlandse steden. Dat is het leven van Paulus zonder Jezus. En je ziet daar de rode draad in. Als ik ergens voor ga, dan wil ik er ook 100% voor gaan. Paulus heeft ook bloed aan zijn handen. En niet zo'n beetje ook. En die had dat als met volmacht van het Sanhedrin. Van al die Joodse leiders. Farizeeërs en schriftgeleerden. Dit is fase 1 in Paulus' leven. Zijn leven zonder Jezus. En dan komt het punt, u kent het verhaal ongetwijfeld, vers 12 van hoofdstuk 26, toen ik daarvoor ook naar Damascus reisde, met volmacht en in opdracht van de hoge priesters, zag ik koning midden op de dag, een licht sterker dan de glans van de zon, dat mij en hen die met mij meereisden vanuit de hemel omscheen. En dat wij alle op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken in het Hebreeuws, in de Hebreeuwse taal. Zeggend, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Hoe is het mogelijk? Jezus, God zelf, die vanuit de hemel Saulus, als hij toen nog heette, tegenhoudt. Jij zit aan mijn kinderen. En als je aan mijn kinderen zit, dan zit je aan mij. Waarom vervolgt u mij? Blijf van mijn kinderen af, want je krijgt met mij te maken. Wat een geweldige bescherming. Dat betekent dus dat wij als christenen elkaar echt, we moeten echt zuinig op elkaar zijn. Ook al liggen we elkaar niet, of dat we elkaar gewoon misbegrijpen of misschien wel beledigd hebben. Wees in Gods naam zuinig op elkaar. Jullie zijn zo de moeite waard. Het is zo bijzonder dat je niet alleen geschapen bent door God, maar dat ook accepteert. En het toelaat. Het maakt het leven vele malen voller dan dat het werkelijk is. Ook diegene die zich wel christen noemt en waarvan jij denkt van nou ik weet het niet hoor. De Bijbel schrijft anders. Dat oordeel is niet aan ons. Je moet daar weg van blijven. Dat is dan mijn instelling. Voor zover mogelijk wil ik de mensen de hemel in knuffelen. Ze zijn zo de moeite waard. Allemaal. Er is er niet één uitgezonderd. Zelfs ik word geaccepteerd door God. En dat, ik snap, iedereen kijkt misschien naar zichzelf een beetje kritisch, maar soms dan kan ik zo boos op mezelf worden. Waarom doe ik dit? Of waarom zeg ik dit? En toch, ja, het is, ik ben gek. Hè? Gods eigen kind, zeg ik dan. Dat is een mooie afkorting. Zou je alsjeblieft zuinig op elkaar willen zijn? En zeker op jezelf. Want je bent Gods eigen kind. Dus Paulus had zijn leven, wat hij vertelde, voordat Jezus in zijn leven was. Hier is het moment dat Jezus in zijn leven komt. En dan zie je het karakter, zie je ongewijzigd in wie Paulus is. Maar in plaats van de christenen te vervolgen, gaat hij ze bemoedigen, gaat hij ze helpen. En dat zie je dan, vers 19, daarom koning Agrippa, ben ik die hemelse verscheiding niet ongehoorzaam geweest, maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden en later aan de heidenen verkondigd, dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering. Hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en geprobeerd mij om te brengen. Maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik op deze dag als getuige tegenover klein en groot en zeg ik niet anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben, dat er gebeuren zou, namelijk dat de Christus moest lijden En dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou aankondigen en aan dit volk en de heidenen. Dit is hoe Paulus is met Jezus. Hou vast. En toen Paulus dit ter verdediging sprak, zei Festus met luide stem: u bent buitenzinnig, Paulus. Moest kijken, die zit er als hoogwaardigheidsbekleder. En die, ja, zijn lampen worden rood of zijn stoppen springen door. Hij kan zich niet meer beheersen. U bent buitenzinnig, Paulus. Uw grote geleerdheid brengt u buitenzinnig. En dan zegt Paulus: ja, ik ben niet buitenzinnig, Paulus, zeer machtige Festus. Maar ik spreek woorden van waarheid, van gezond verstand. Zoiets van: ik ben hier in gesprek met Agrippa. En als ik dat doe, dan moeten kleine jongens even hun mond houden. Dat is bij, je zit nog wel eens dat je vertelt over wat je gelooft. Dan zit er eentje naast je, die zit gewoon enorm je dwars. Wat is dit voor onzin? En dan ben je geneigd om dan dit te doen, zeg maar. Maar als je met iemand praat, daar gaat het over. Dit is mijn focus. En wat jij doet, oké, je kan even aandacht schenken. Even. Maar het gesprek gaat hier, en dat is zo mooi als je één op één even zit. Ga even zitten. Kop koffie erbij. Ga even zitten met iemand. Het is natuurlijk een hele klus om datgene dat jij gelooft in een God die zijn zoon stuurt naar de aarde, die dan wonderen doet, sterft, opstaat en weer naar de hemel gaat en belooft terug te keren. Dat is voor mensen die dat niet weten, is dat best wel een klus. Dus ze hebben de tijd nodig. Ik weet niet hoeveel tijd jij nodig had, maar het is een klus om te geloven. Het gaat niet vanzelf. Als je het vanzelf wil, dan moet je stoppen met alles, lekker in thuis gaan zitten. Je kan Netflix aanzetten, weet ik veel. Kom je er ook wel doorheen. Geloven is hard werken. En dat mag. Dat mag. Nou, ik stop hier even. En nou wil ik hier even gewoon naar over jou en over mij. Waar het hier om gaat, is wat je hier ziet gebeuren, is het getuigenis van Paulus. Hij vertelt waarom en wat hij gelooft. En dat doet hij door te vertellen van vroeger. Voor mijn bekering was ik dus zonder Jezus. En reageerde ik op die manier. Jezus kwam in mijn leven. En daardoor reageer ik in feite wel met dezelfde enthousiasme, maar 180 graden gedraaid. Dat is wat de mensen zien. Dat is de reden waarom Paulus naar boven gehaald wordt. Omdat ze Jezus zien. Als hij daar als gevangen had gezeten, moordenaar, hadden we hem nooit van hem gehoord. Nooit. Maar omdat Jezus in zijn leven is, wordt hij naar boven gehaald. Dat is dan even mijn beeldvorming. Omdat ik heel vaak zie bij christenen dat ze in situaties terechtgekomen zijn en zich verwonderd omkeren van: nou, dat is bijzonder. Dat komt omdat Jezus daarvoor gekozen heeft. Dus niet zozeer omdat jij je best gedaan heeft, omdat je mooie blauwe ogen en blond haar, of dat je een goede hypotheekverzekering, alles op een rijtje hebt. Nee, Gods keus. God kiest er bewust voor door jou heen het evangelie te laten plaatsvinden. Daar kan je niks aan doen. Ook in dagen dat je het misschien niet eens zozeer bewust bent. Maar dat je als een engel misschien voor iemand geweest bent. Wees je bewust daarvoor. Dus eigenlijk zou ik jullie weg willen sturen met huiswerk. Schrijf dat nou eens op. En dan denk je, ik heb helemaal geen Paulusbekering. Ik lag in de goot en bam, en ik zag het licht en het was klaar. Kan. Dat is een van de bekeringen waar je misschien soms jezelf in kan herkennen. Ik lag in de goot. Misschien kennen jullie hem wel, Joop Godmers. Een drugsman. En toen Klaas Bruinsma, het is wel heel lang geleden, in Amsterdam werd neergeschoten, was hij een van de eerste die werd gevangen genomen. Dus dat is ongeveer, hij was dan voor de drugsverdeling in Zuid-Nederland en Klaas boven. Maar fijn, dat waren ook concurrenten. En hij is in de gevangenis tot geloof gekomen, spectaculair. En ik heb hem vlak daarna leren kennen op een grappige manier. En dan zei ik wel eens van: eigenlijk ben ik ook wel jaloers op jouw bekering. Want ja, dat is zo lekker helder. Het is zo, hop. Nou, zei hij dan, ik wou dat ik jouw bekering had. Ik heb ook mensenlevens op mijn geweten. Ik heb liever dat ik het maar gewoon allemaal. Ik hoef niet zo nodig zo'n heftige bekering te hebben. Want zo'n bekering heeft ook een hoop verantwoordelijkheid. Het is ook een lange tijd geweest voordat hij ergens zijn excuses heeft aangeboden of vergeving heeft gevraagd. En nog, al die mensenlevens die hij op zijn geweten heeft. Weet je, dat is dan toch ook die achterkant van zo'n Paulusbekering. Dus heb respect voor zulke mensen. Maar als je zelf, ja, daar herken ik mij niet in. Je hebt nog een bekering in de Bijbel. En die heet de Timotheusbekering. En ik denk dat dat er geen vorm van bekering is die jullie het meest hebben meegemaakt. Timotheus, opgegroeid in een gezin en ergens tot bewustwording gekomen en daarna het evangelie is gaan brengen. De Timotheusbekering, gewoon alles rustig aan. En op het moment dat er dan in je hoofd ergens, hè, Gods geest klopt aan je hart en ineens zie je dan hoe het zit zoals God dat bedoelt. Dat is dan de Timotheusbekering. Dus je hebt enerzijds de Paulusbekering, dat gaat dan rigoureus. En de Timotheusbekering, dat gaat wat rustiger. En misschien herken je dat wel. En dan heb je nog een derde bekering, dat is dan de verloren zoonbekering. Nou, je kent hem. Zoonlief, die vraagt pa, sterf en krijg ik de erfenis, de groeten. Die maakt alles op. En krijgt dan spijt als haar op zijn hoofd en komt terug. Jezus heeft dat, het is een verhaal, het is niet, ook wel echt gebeurd, denk ik, maar Jezus vertelt dan eigenlijk om te laten zien hoe God in elkaar steekt. Hartelijk welkom weer thuis, ik ben blij dat je bent. Kom zitten, ik zal eten, ik zal het gemeste kalf slachten. Die drie soorten bekeringen zijn er. Dus als jij een Paulusbekering hebt, of een verloren zoonbekering, of een Timotheusbekering, het is goed. Ga niet bij jezelf zeggen van, nou, ik weet het niet hoor, of het allemaal zo. Hoe gewoner het is, hoe beter. Want de meeste mensen zullen zich in een gewone bekering herkennen. Ook mensen die dan van buitenaf gewoon eens wat vragen, hoe zit dat dan? Dus wees blij dat je bij jezelf denkt, het is zo gewoon. Het is waardevol. Maar schrijf dat nou eens op in je leven. Schrijf nou eens op van, hoe was jij, zeg maar, zonder het leven met Jezus? Hoe ben ik eigenlijk tot inkeer gekomen? Hoe is dat gegaan? En wat doe ik nu? En dat wat doe ik nu is hetgene wat mensen in jou zien. Ze zien Jezus. En daarvan bewust zijnd kun je ook rekening houden. Niet alleen met degene die je tegenover je hebt, maar ook met het verhaal van Jezus. En niet dat je dan daar met de vuist op tafel slaat van, nou, onrecht dit. Hoewel dat er wel een rol heeft, ik wil dat niet wegpoetsen. Maar het gaat erover wat mensen zien Jezus. Daarom is dit verhaal zo mooi. En als je iemand hebt, hou je focus op die persoon. Hou je focus op datgene wat die persoon doet. En wees niet beïnvloedbaar door de krachten van buitenaf. Dat is wat hier gebeurt. Dit getuigenis is exact hetzelfde als wat Paulus ook deed bij het Sanhedrin. Die ziet exact hetzelfde. Ook daar zie je weer. En daar heeft hij dan wel andere woorden, want daar zie je een heel andere omstandigheid. Dat zijn mensen met veel meer kennis van de Torah en van God. Dus dan zie je daarin wel een nuancewijziging. Daarom is het zo mooi dat Paulus hier zegt, Agrippa, ik ken u, ik weet wie u bent. Ik weet dat u hier zich mee bezighoudt, dus weet wie je tegenover je hebt. En dan sluit ik af met, als Paulus dat inderdaad gedaan heeft, hoofdstuk 26, vers 26. Want de koning heeft weet van deze dingen, dus hij krijgt ook een beetje gewoon dat hij de omgeving vertelt van, joh, ook de koning weet hiervan. Ik spreek daarom ook vrijmoedig tot hem. Tot hem. Want ik ben ervan overtuigd dat niets van deze dingen hem ontgaan is. Het is immers niet in een uithoek gebeurd. Gelooft u, koning Agrippa? Dat is weer even naar hem. De profeten? Ja, 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 ik weet het wel. U gelooft ze. Ja, kom maar, kom maar. Een stukje uitdaging is helemaal niet erg. Het is ook prachtig om met zo'n vraag te eindigen. Laat mensen eens eventjes gewoon tanden knarsen door er ook een vraag tegenover te stellen. Snap je dit? Snap je dit een beetje? Wat gebeurt er met je? Vertel eens. Laat mensen ook maar eens even gewoon uitspreken. Jij hebt je kwetsbaar opgesteld door te vertellen waarom jij gelooft. Laat die ander mag ook best wel even daarvan betrokken raken. En dan zegt vers 28, en Agrippa zei tegen Paulus, u overtuigt mij bijna om christen te worden. En Paulus zei, nou, ik zou wel van God willen wensen dat, en bijna en geheel, niet alleen u, maar ook alle die vandaag naar mij luisteren, zouden worden zoals ik ben. Knap, hè? En dan zegt hij nog even, behalve de boeien. Even een hint naar, hallo, ik sta hier geboeid. Wat is dit nou voor onzin? Wat denk je? Dat ik hier met een Kalasnikov sta of zo? Dat is helemaal niet nodig. Die hint, je ziet daarin dat hij best wel vilijn ook is. Dat hij ook zijn omgeving zegt, ja jongens, man en paard. Ik sta hier geboeid. Waar ben je bang voor? En dan zegt vers 30, nadat hij dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder Bernice en die bij hen zaten. En ze gingen terzijde, spraken met elkaar en zeiden, deze man doet niets wat de dood of de boeien verdient. En Agrippa zei tegen Festus, deze man had losgelaten kunnen worden als hij zich niet op de keizer had beroepen. Hij komt in Rome, Godzijdank. Daar is gebeurd waarom wij van Paulus hebben geleerd. Hoe moeilijk ook. Jouw leven kan ook gaan dat je echt denkt van waarom overkomt mij dit? Wees je ervan bewust dat een man als Paulus het ook geaccepteerd heeft en daar wereldwijd, notabene, zijn invloed heeft uitgespreid zonder dat hij dat wist. Misschien had hij anders geschreven als hij daar had geweten van dat 3,3 miljard wereldbewoners nu christen zijn met de tekst die hij heeft geschreven. Het is maar goed dat je dat niet weet. Je leven gaat zoals het gaat, Godzijdank, en wees daar blij voor. Durf je dit als huiswerk mee te nemen? Ik zou het zo mooi vinden, omdat je jezelf bewust bent van waarom geloof ik, waarom? En hoe zit dat? Dat je de vragen jezelf stelt en daarmee ook misschien een beetje bewust bent van je omgeving die naar je kijkt. Zullen we met elkaar bidden? Trouwe God, liefdevolle Vader in de hemel, wat is er toch gebeurd dat u zo ver gekomen bent dat we u Vader noemen? Dat u er alles aan gedaan hebt om die onoverbrugbare kloof tussen u en ons te overbruggen. Dat u uw Zoon gestuurd heeft, notabene. Dat uw Zoon niet anders meer kon zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, Heer, omdat het de enige oplossing was die nog voorhanden lag. Heeft uw Zoon losgelaten. Hij is als een lam naar het slachtofferblok gegaan. Hij heeft niets gezegd en heeft het laten gebeuren. En vervolgens na 3 dagen opgestaan, Heer. Wat een spanning moet het ook in de hemel geweest zijn van wat gebeurt hier nu. Misschien hebben ze wel gekeken van dit kan niet, dit gaat niet goed, dit klopt niet. En toch is het gebeurd. Heer, de woorden zijn dan te groot die ik dan gebruik. En ik wil u bidden, Heer, van help ons daarbij. Om datgene wat u ook in ons eigen leven voor ogen hebt geplaatst, te doen laten dalen in ons hart. Help ons om die woorden te vinden. Ook de woorden, Heer, om onze omgeving daarin te bemoedigen. Wat een geweldige oplossing heeft u geboden. Wat bent u groot en wat bent u trouw. Wat heeft u gedaan met ons? Dat u zo ver gegaan bent, Heer. Ik wil u daarvoor prijzen met woorden die ik misschien niet ken. Of die ik zou willen leren. Ik zou willen zingen, Heer. Omdat u uw Zoon niet teruggehouden hebt. En dat wij daarmee ook uw geest notabene in ons leven hebben toegelaten. We zijn een tempel van u notabene. We gaan straks hier vandaan weer, Heer, en dan is de praktijk. En ik bid dat het uw woorden zijn die dan tot ons doordringen en ons ook de spiegel voorhouden van waarom doe ik de dingen die ik doe, Heer. Help ons daarbij. Omdat we niet alleen de zegen willen ontvangen, maar ook tot zegen willen zijn, Heer. Voor al die mensen die u nog niet kennen. We zijn lid van de grootst vervolgde bevolkingsgroep, Heer. Maar we zijn ook lid van de meest groeiende kerk aller tijden. Dank dat u ons daarbij betrekt. Dat we mee mogen doen. Dat u niemand uitzondert. Dat u omziet. Dat u zelfs bereid bent om Vader genoemd te worden. 1000 maal dank voor dit moment, voor deze morgen. Voor deze prachtige bruid, deze gemeente. 1000 maal dank. In Jezus' naam. Amen. Tjonge.